Zo had jij de presentatie, meneer, die is vast helemaal, die zit er helemaal in, zei hij. Hij deed het, de presentatie. Kijk eens. En moet ik dan tegen jou zeggen, klik? Zoiets?
Strakplan.
Ik heb altijd graag zo'n apparaatje in mijn hand, dat vind ik dan leuk, dan kan ik een beetje mee spelen. De hele apparaat. Nou, dan zeg ik wel klik. Klik, zeg ik. Nee, nog niet. Goedemorgen allemaal. Ik vind het mooi om hier weer te zijn in het gebouw. Misschien kunt u zich nog herinneren dat in 2017, denk ik dat het was, toen waren wij op verlof van Madagaskar, 2017, 2018. En toen mocht ik hier ook voorgaan bij u. Toen heb ik ook een heel klein beetje verteld over ons zendingswerk op Madagaskar. Nou, wij zijn opnieuw op verlof. En normaal om de 2 jaar sparen wij voor 4 maanden verlof. Dat ging dit keer iets anders. Wij kwamen 28 februari in Nederland. En helemaal in de gloria, want we konden onze familie en vrienden weer zien. En toen ging in één keer het hele land dicht. En wij wilden gewoon 5 juni weer terug naar, juli weer terug naar Madagaskar. Maar Madagaskar zegt, nee, jullie komen er niet in, want jullie zitten hier, jullie zitten in een heel gevaarlijk land. Dat heet Nederland. En toen hadden we gehoopt, als het vliegveld weer open gaat op Madagaskar in oktober, november, nou. En mijn vrouw die is altijd ietsje realistischer dan ik. Ik ben een beetje naïveling. Die zei, nou reken er maar niet op. Nee, het vliegveld is dus nog niet open op Madagaskar. En er is 1 veldje open, maar daar mogen wij niet landen, want wij komen uit Nederland. En Nederland zit in een tweede golf. Dus, nou ik wil met u de schriftlezing doen. Dan zeg ik klik. En dat is Efesiërs 4, vers 17 tot en met 32. U kunt het meelezen op het scherm. U kunt het ook meelezen in uw eigen Bijbel. Ik heb de lezing genomen uit de Herziene Statenvertaling. Efesiërs 4, vers 17 tot en met 32. Dit zeg ik dan. En getuige van in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus niet zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, eerst maar eens een vraag, voordat ik verder ga. Wie van u is misschien op latere leeftijd tot geloof gekomen? Iedereen is uit... U bent op latere leeftijd tot geloof gekomen. Goed, ik ook hoor. Niks om u voor te schamen. Wie van u is opgevoed met het geloof, maar geloofde het wel? Ja. Nou, en wie van u is nu zo, want dan komen er heel veel handen, begrijp ik. Wie van u is zo bevoorrecht dat hij zijn hele leven al eigenlijk vast in de Heere gelooft? Ja, mooi is dat, hè? Ja. Nou ja, zomaar even wat vragen om vast te stellen waar u staat. Hè? En dat is eigenlijk een beetje nodig, want Paulus die vergelijkt namelijk de wandel van een christen met dat van een heiden. Ofwel ongelovigen. En nou zou u natuurlijk door mijn vragen kunnen denken van de een is wel een heiden geweest en de ander is geen heiden geweest. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Een heiden is iemand die losstaat van het Joodse volk. Ik zeg wel eens tegen de mensen, want ik ben op mijn 19e tot geloof gekomen. Ik zeg wel eens tegen de mensen, nou tot mijn 19e was ik een raszuiver heiden. Nou, het spijt me, eigenlijk zijn wij nog steeds heidenen. Want we horen, tenzij u tot het Joodse volk behoort, bent u een heiden. Maar iemand die nu in Christus is, is een bekeerd heiden. Dat is toch wel heel mooi. Nou, dat moest ik even aan de kant hebben, want ja, dat woordje heiden, dat vinden we eigenlijk een beetje een eng dingetje. Nou, ik zou natuurlijk nu ook nog vragen kunnen gaan stellen van, maar ja, dat heeft dan niet zoveel nut, want jullie zijn meestal allemaal christelijk opgevoed. Maar ik zou kunnen vragen, wat heeft u allemaal uitgevreten vroeger? Want dat doe ik maar niet. Ik kan daar zelf wel heel veel over. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, ik zal het niet doen. Het is even genoeg om Paulus woorden te accepteren als een opsomming van het leven zonder Christus. Het is natuurlijk vervelend dat Paulus zegt van het leven zonder Christus is ten diepste zinloos. Dat is, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik nou, baas, dat was ook mijn baas die dat zei, baas, lekker bezig. Dus je zegt dat ik zinloos bezig ben. Maar bedoelt het Paulus hier nou mee dat een ongelovige niet zinnigs kunnen doen in het leven? Nee, dat bedoelt hij er niet mee. Zinloosheid van hun denken gaat niet over de opleiding of de prestaties in het bedrijfsleven of voor een timmerman, hè, hoe mooi hij die kast kan maken. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de zinloosheid. Over een leven dat vervreemd is van God. Iemand die niet in Christus is, kan super intelligent zijn en allerlei prachtige ideeën hebben en mooie dingen ontwikkelen, maar toch is hij verduisterd in het verstand wat betreft de eeuwigheid met Christus. En dat is soms wel eens, ja, dan denk je van, verduisterd in het verstand wat betreft het leven met Christus. Nou, tegen wie heeft Paulus dit, deze brief? Als je Paulus' brieven leest, dan kan het wel eens verhelderend zijn om eens te gaan kijken van, nou, wat is nou het thema? En welke woorden gebruikt hij? En kunnen we dat ook ergens anders vinden? Dat echt een Bijbelstudie ervan maken. Hè? Maar dat is met deze tekst, wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Lastig. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Ja, Paulus gebruikt elders wel deze woorden. Het leunt er een beetje tegen aan. Maar deze verwoording is absoluut uniek te noemen. Wordt vernieuwd, zegt hij. Wat bedoelt Paulus dan met vernieuwd worden? Je zou kunnen zeggen het is een soort transplantatie misschien. Dat kunnen we, hè? Harttransplantatie, longtransplantatie. Ik had er eerst ook nog heel graag een slide van willen maken. Toen was ik daarmee bezig. Toen zag ik die plaatjes. Ik denk misschien ook maar even niet. Maar dat bedoelt hij er niet mee. Mag hem naar de volgende doen. Nee, want als we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 lezen, dan lezen we, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw. Daar hoeft geen operatie aan te pas te komen. We moeten dus vooral varen op de context waarin de tekst die ik net genoemd heb staat. Wat we dan zien is dat Paulus bij deze tekst wordt vernieuwd. Ervan uitgaat dat de mensen al christen zijn. Want om vernieuwd te worden moet u eerst nieuw zijn. In vers 20 lezen we, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. En hoe hebben we hem niet leren kennen? Nou, dat we in vers 17 tot en met 19 hebben kunnen lezen. Als iemand die nog steeds leeft als de ongelovige heidenen. Zo hebben we Christus niet leren kennen. Zo mogen wij niet als een christen leven. Mag hem naar de volgende doen. In Efeze 2 vers 13 lezen we dat hij schrijft aan hen die voorheen veraf waren door het bloed van Christus. Met andere woorden, de mensen die nu christen zijn geworden, die zijn bij de gemeenschappelijke rijkdom die Christus, die Israël in God had gekomen. Dat is heel mooi. Ze waren eerst ver weg van de gemeenschappelijke rijkdom die Israël had. Wat had Israël? Israël had de wet, Israël had de Here. En nu, dankzij het bloed van het perfecte lam, zijn christenen deel geworden van deze gemeenschappelijkheid. Van in een mooi Nederlands woord, in gemeenebest. Dat is een mooi oud woord. In Engels gebruiken ze commonwealth. Gemeenebest. Best, met een T, moet ik erbij zeggen. Nou, vernieuwd worden in je denken is eigenlijk een voortdurend proces. Het gaat maar door. We moeten denken dat het, ik zeg hem nog een keer, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat dit volgt dus op een proces dat al was afgerond. Vers 22 zegt, de oude mens is afgelegd. Dus dat is gebeurd en nu komt vers 23 als vervolg, wordt vernieuwd in het denken. Maar let op, gelijk na vers 23 komt, wat komt er na vers 23? Ja, even af en toe moeten jullie natuurlijk wel meedoen. Na vers 23 komt vers 24 en daarin schakelt Paulus weer terug naar iets wat al gebeurd was. Daar staat namelijk, en u bekleedt met de nieuwe mens. Op het moment dat u Christus hebt aangenomen, werd u bekleed met de nieuwe mens. Je legt het oude af en je wordt nieuw. Je mag hem naar de volgende doen. Paulus schotelt hier ons eigenlijk, wat ik zo lekker vind, een tosti voor. Ja, dat had u niet gedacht, dat er in de Bijbel tosti's voorkwamen, hè? Nee, ik ben gek op tosti's, moet ik eerlijk zeggen. En voor de mensen die het niet weten, dat zijn dus twee geroosterde boterhammen met een stuk kaas. Dus soms ook nog wel ham, maar in dit geval alleen kaas. Want Paulus zegt dus, we hebben twee voltooide processen. En daarin plaatst hij iets wat we nog constant moeten doen. Vernieuwd worden. Nou, waarom zou Paulus dat nou gedaan hebben? Ik denk niet dat Paulus aan een tosti gedacht heeft. Dat denk ik niet, dat vermoed ik niet zomaar. Maar hij wil niet, Paulus wil hier niet dat wij de illusie hebben dat we al aangekomen zijn bij de volmaaktheid. Ja, we hebben de oude mens afgelegd. En ja, we hebben het nieuwe leven met Christus aangedaan als nieuwe kleren. Maar we kunnen niet zeggen dat we vernieuwd zijn. We zijn nieuw gemaakt, we zijn gered, maar we moeten constant vernieuwd worden. Dat is een doorgaand proces. Het is eigenlijk een beetje een soort woordenspel. Je kan niet zeggen, ik ben tot geloof gekomen, nu ben ik compleet klaar. Nee, Paulus die steekt daar een stokje voor. Moeten we dan zeggen dat we heel hard moeten werken om vernieuwd te worden? Mag hem naar de volgende voorbeeld doen. Ik heb een voorbeeldzinnetje bedacht. Voor de mensen met kinderen heel bekend. Als je een baby hebt, word je wakker gehouden door het gehuil. En dat is, hoop ik voor u, niet een constant voortdurend proces. Maar ik heb er vijf gehad. Nee, ik heb er nog steeds vijf, maar vijf babytjes. En dan 's nachts word je wakker gehouden. Dat is het wordt van buitenaf, wordt het voor je gedaan. De baby is degene die inwerkt op jouw slaap. Nou, zo is dat ook met vers 23. Er is een kracht met een hoofdletter K die op u inwerkt. De Heilige Geest is degene die ervoor wil zorgen dat u vernieuwd wordt. Dus nu veranderen we ons voorbeeldzinnetje even naar iets anders. Als de Heilige Geest in je woont, wordt je vernieuwd. Het is dus de Heer zelf die op ons inwerkt en vernieuwing brengt. Het is niet iets waar we onszelf op kunnen voor laten staan. Het is niet zo van, kijk nou eens eventjes, wat een vernieuwende geest, ik ben en ik kan. En zo. Nee, het is de Heer en het is zijn voortdurende werk van Gods geest in ons, die de oude mens heeft, die de oude mens hebben afgelegd en bekleed zijn met het nieuwe. Nou, kunnen we dan echt helemaal niet zelf doen, want ja, dat vinden we eigenlijk maar niks. Ik moet het ook eerlijk zeggen, ik vind het soms ook heel lastig om altijd maar op de Heer te moeten vertrouwen, want ik heb zelf altijd zulke geweldige ideeën. Dat zeg ik ook wel eens tegen de Heer. Nou, Heer, ik vind toch echt zoals ik het had bedacht toch echt heel leuk. Nou, er is toch wel iets wat we zelf kunnen doen. Nou, we kunnen bijdragen. Luister maar eens wat er in Filippenzen 2, vers 12 tot en met 13 wordt gezegd. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nou, denken sommige christenen. Zie je wel, het is geen uitgemaakte zaak. We moeten blijven werken. Maar wacht even, ik zei vers 13 ook nog. Mag je naar de volgende doen, want daar staat. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Oh, dus het werk dat wij mogen doen, de strijd hè, tegen onze zondige natuur, het verlangen naar die beroemde vruchten, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze strijd en dit verlangen is dus eigenlijk een voortdurende samenwerking met Gods geest. Hij is het die het willen, het verlangen en het strijden in ons aanzet, net zo goed als dat u bijvoorbeeld een lichtschakelaar aanzet. Alleen door hem willen wij deze dingen en zetten wij ons ervoor in. Dus ja, er is wel een actie van jezelf, maar het is niet zo dat je dat allemaal zelf zo graag nou zou willen. Dat ik tot geloof kwam, alweer heel lang geleden dus inmiddels, op mijn 19e. Mijn eerste gebed aan de Heere was, Heere, u mag mij best redden. En dan moet u even denken dat ik echt niet christelijk opgevoed ben. Dus ik wist absoluut niet hoe ik moest bidden. Hè? Dat u nou niet denkt, jongen, wat een onbeschofte man. Ja, dat was ik. En ik zei, Heren. Nee, ik zei niet eens Heren. Ik zei, God, u mag me redden. Doet u het maar. Maar u moet niet denken dat ik mijn leven ga veranderen. Dat was mijn eerste gebed. En wat gebeurt er dan? Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En na verloop van tijd begon ik dingen te veranderen. Ik begon dingen minder prettig te vinden. Vechten was eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Te veel bier drinken was eigenlijk niet meer zo leuk. En ik denk, hè? Huh? En ik kreeg een verlangen om andere dingen te doen. Ja, want het is God die, die in u werkt, zowel het willen als het werken. Het is God die in ons werkt. Nou, het is geloof ik toch wel redelijk goed gekomen met mij. Want ik sta nu hier en ik ben volgens mij best op zich een brave man geworden. Toch? Ja, maar ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Want onze broeder zei ook al, het is een voortdurend proces. Nou, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar nagedacht over de plaats van deze tekst in het geheel. En we hebben gezien dat het in tegenstelling tot de oude mens afleggen en het bekleden met de nieuwe mens, vernieuwd worden, dat hebben we gezien, dat is een proces dus dat doorgaat. Ik zeg het heel vaak, omdat ik het wil benadrukken. Vernieuwd worden in de geest van uw denken. Het klinkt ook zo lekker christelijk, vind ik. U moet vernieuwd worden in het denken, in de geest van uw denken. En dan ga je denken zo, nou, dat klinkt, ja, ik vond het al, dat zijn zo van die dingetjes die ik dan vroeger in de kerk hoorde. En ja, dat is nou echt wat een christen moet zeggen, wist ik veel wat ik zei. Maar wat is het nu eigenlijk? Daar heb ik heel lang mee geworsteld. Wat is het nu om vernieuwd te worden in de geest van uw denken? Nou, het is niet een directe verwijzing naar de Heilige Geest. Die verwijzingen direct naar de Heilige Geest kunnen we wel volop vinden in de brief aan de Efeziërs. Maar dit is er eigenlijk geen één van. Nee, dit is een verwijzing naar je eigen positie. Naar hoe je denkt. Je zou kunnen zeggen dat het verwijst naar je wereldbeeld. Deze leg ik even hier neer. Het verwijst naar je wereldbeeld. Dus hoe je naar de dingen om je heen kijkt. Het heeft dus betrekking ook op je verstand. En dat is interessant, want in de Bijbel zien we dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen je geloofsleven en je andere bezigheden. Het is één. Het is één geheel. Wij zijn wel eens geneigd om te zeggen, nou, op zondag in de kerk geloof ik. Heel hard zit ik misschien wel vooraan in de kerk. Sorry voor de mensen die nu vooraan zitten. Maar door de week ga ik die deal wel even sluiten. Op school doe ik hele nare dingen met wat minder sterke jongens. Nee, je geloofsleven is één geheel, alles. Je mag hem naar de volgende doen. De Heer Jezus die bevestigt het ook. De Heer Jezus die bevestigt eigenlijk een uitspraak die we ook in Deuteronomium meerdere keren tegenkomen. In Lucas 10 vers 27 lezen we, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand. Dus niet, u zult de Heere God liefhebben met de kerkstoel vooraan. Nee, u zult de Heere God liefhebben met alles wat in u is. Nou, dat gaat dus wel degelijk ook over onze kennis van alles om ons heen. Colossense 3 vers 9 tot en met 10. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Dus als we weer teruggaan naar onze tekst, dan weten we dat we boven onze vroegere staat uit moeten stijgen. Ik zeg het nogmaals, we moeten boven onze vroegere staat uitstijgen. We moeten niet meer wandelen in die zinloosheid, in die verduisterd zijn in het verstand en niet langer onwetend zijn, omdat we ons hart hebben verhard. Nee, dat is niet de christelijke wandel. We moeten constant met de Heer bezig zijn. We moeten ons dus ook niet conformeren aan het denken van de wereld om ons heen. Maar aan de manier waarop Christus denkt. Romeinen 12 vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word veranderd door vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het gaat dus niet alleen maar om kennis. Maar het gaat ook om een groter plaatje. We moeten in alles meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Hoe kijkt de Heer Jezus naar de wereld? Nou, zo moeten wij ook naar de wereld kijken. Paulus vertelt ons niet dat we allerlei mooie doctrines en dogma's moeten gaan geloven. Ja, natuurlijk. Feiten en Bijbelse leerstellingen zijn belangrijk, absoluut. Jezus Christus, gestorven en opgestaan. Dat zijn belangrijke feiten. Maar het gaat er ook om dat we moeten leren kijken naar de situaties op de manier zoals de Heer Jezus ernaar zou gaan kijken. En hoe weten we dan wat de Heer Jezus denkt? Nou, veel christenen zullen dus nu gewoon zeggen, lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Hoe vaak hebben we het gehoord? Lees je Bijbel. Ja, nou wordt het spannend. Je mag hem even naar de volgende doen. Het is niet het advies wat ik geef. Sorry broeder, lees je Bijbel, bid elke dag. Ja. Maar wat lezen we nou? We lezen de krant. We lezen de bouwinstructies van onze nieuwe technische Lego pakket. En denk niet dat dat alleen voor kinderen is, want ik ken oudere mensen. Op YouTube heb ik ze gezien, nou, die hebben technische Lego pakketten. Onwijs. En die instructies, die lees je. We lezen ook bijvoorbeeld Facebook berichtjes. Maar de Bijbel is geen krant. En de Bijbel is ook geen bouwinstructie en zeker geen Facebookbericht. De Bijbel leert ons eigenlijk niet eens dat we Gods woord moeten lezen. Maar wat we moeten het woord, je mag hem naar de volgende zetten, overdenken. Overdenk zijn wet dag en nacht, Psalm 1. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Ja, jullie dachten misschien, nou gaat hij iets heel erg fout zeggen in de gemeente. Nee, we moeten Gods woord overdenken. Erover nadenken. We zijn zo bevoorrecht dat we het gedrukte woord hebben. Hè, dat we meerdere Bijbels hebben, meerdere vertalingen. Ik zeg al hier van tevoren, ik lees uit de herziene staatvertaling. U kan wel lezen uit de NBG of de statenvertaling of het boek of de basisbijbel of de Bijbel in straattaal. Nee, we kunnen de Bijbel lezen wanneer we willen. Maar vroeger, voordat de drukpers bestond, was dat wel anders. En ook in sommige landen waar de Bijbel helemaal niet toegestaan is, is dat natuurlijk wel heel anders. Hè? En als iemand dan een stuk van de Bijbel in zijn handen kreeg, dan zorgde hij ervoor dat hij dat hele stuk tot zich nam. En want hij moest het waarschijnlijk weer verder doorgeven aan iemand anders. Dus ze waren erop aan het kauwen en ze overpeinsten de woorden één voor één. Bediscussieerden het met elkaar. Net zo lang totdat een ander zei, hey, geef mij nou even dat stukje Bijbel, want wij willen het ook bestuderen. Er werd over nagedacht, er werd overdacht, zoals de psalm het net ook zei. Nou, maar overdenken gaat dus dieper dan lezen. Even gaan een Bijbelversie lezen, ja, dat... We kunnen ook allemaal Johannes 3 vers 16 in één keer misschien wel zo oprafelen. Dat is mooi, hè? Dat is wel mooi. Het is wel belangrijk dat je de Bijbel ook kan citeren in je hoofd. Dat is belangrijk. Maar het gaat veel dieper dan dat. Je denkt na over de woorden. Wat zal de Heer hier nou mee bedoelen? Wat betekent dit voor mij? Waarom zegt de Heer dit überhaupt? Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat is overdenken. Een ander dingetje wat mij heel veel... is opgevallen, is dat heel veel christenen lezen de Bijbel ook aan tafel, bij het eten. Na het avondeten misschien, of 's ochtends na het ontbijten. Dat is fantastisch, dat is een goede gewoonte. Maar wordt het gelezen stuk dan ook overdacht? Met de kinderen? Of met de huisgenoten? Of als je alleen bent, ben je erover aan het nadenken? Hè? Krijgen de andere leden aan de tafel een kans om ook mee te denken? Mogen die zeggen, hey, maar ik vat dit zo op en hoe moet dat? Hoe zit dat? Mogen de anderen het zelfs met u oneens zijn? Dat maak ik nog wel eens mee. Ja, dan zijn ze het even helemaal niet zo met papa eens. En dan moeten we er eens even goed over nadenken. Want soms heeft papa het namelijk ook wel eens mis. Dat gebeurt wel. Niet, bijna nooit natuurlijk, dat snapt u. Dan ga ik er even bij zeggen. De vaders hebben bijna altijd gelijk. Die ene keer dat niet zo is... Op één hand te tellen, misschien op een halve vinger. Hij zit te lachen daar ook. Nee hoor. Maar hoe gaan we om met Gods woord? Kost het te veel tijd misschien? Vinden we eigenlijk 5 minuten? Nou, dat is alweer mooi genoeg geweest. Wordt wel weer eens wat. Of mag de maaltijd wat langer duren? Omdat we Gods woord met elkaar overdenken. Het zijn hele... goede, bijzondere momenten die je samen kunt hebben. We hebben al zo weinig momenten dat we echt samen zijn. Laten we dan dat moment rondom die Bijbel echt even een moment van samen zijn. Kijk, en overdenken wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat je zweverig gaat lopen doen. Hè. Je gaat in zo'n lotushouding zitten en dan ga je zo van, oh heer, wat wil ik? Nee, het heeft niet zo heel veel met zweverigheid te maken. Want overdenken mag ook heel precies zijn. Je verstand gebruiken. We kennen allemaal wel die grote waarheden in de Bijbel. Hè? Bijvoorbeeld, we moeten de Heere God vertrouwen in alles. We moeten van andere mensen houden. Bijvoorbeeld, je mag je geen zorgen maken. Hè? Romeinen 8 vers 28. God alles, laat alles meewerken ten goede. We moeten ons helemaal geen zorgen maken. En dat zijn allemaal waarheden. En dan zeggen we, dat is een waarheid, dat is een koe. Maar wat betekent het dan? Wat betekent het dat je je geen zorgen moet maken als je zakt voor je examen? Het zij op school of je auto examen, dat kost een hoop geld hoor, als je je rijbewijs wil halen en je zakt. Wat betekent het dan om te zeggen, je moet je geen zorgen maken? Of bijvoorbeeld in ons geval als gezin, wij willen terug naar... Madagaskar, ja. Wat betekent het dan dat we God moeten vertrouwen dat we uiteindelijk wel weer terugkomen op Madagaskar? Heeft u er ook wel eens over nagedacht wat het is om te houden van die vervelende collega of die vervelende klasgenoot die u hebt? Dat is ook wel lastig hoor, om te houden van zo'n vervelende Rick. Boah, maar de Heer wil het. Of misschien, even wat serieuzer nog, heeft u te maken met ziekte? Misschien is er iemand in het gezin of bent u zelf ernstig ziek. Wat betekent het dan dat Gods woord ons zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken? Dat is moeilijk hoor, dat is moeilijk. Want dan komt het erop aan dat je nadenkt, dat je Gods woord op je in laat werken. Vernieuwd worden in de geest van uw gedachten is dus een proces waarin we leren om Gods gedachten te krijgen over de zaken om ons heen. Gods gedachten over uw eigen situatie. En natuurlijk zullen we nooit in staat zijn om de Heere God volledig te begrijpen, want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Hè? Jesaja 54. Ook al kunnen we misschien niet alle bergen op de hele wereld beklimmen, we kunnen wel een begin maken. He, dus ook al kunnen we God niet helemaal ten volle begrijpen, we moeten wel een begin willen maken. Vernieuwd worden in de geest van uw gedachten gaat heel ver. Het maakt dat u open moet staan voor andere ideeën. Even een zijopmerking. Als mensen aankomen met een ander idee over wie de Heer Jezus is, dat hij eigenlijk helemaal niet is opgestaan, dan zou ik zeggen van nou, we hebben de Bijbel. En dat is onze maatstaf. Hè, maar ik bedoel eigenlijk in het algemeen. Hoe we dingen doen, hoe we ermee omgaan. Openstaan voor andere gedachten is veel minder eenvoudig en minder vanzelfsprekend dan veel mensen denken. Want een voorbeeld wil ik aanhalen. Wij hebben van de week met de kinderen naar een serie gekeken van Tim Mahoney. Patterns of Evidence, over de Exodus. Het komt uit 2014. De DVD is overigens te koop op logos.nl. En daar is hij Nederlands ondertiteld. En daar heet hij Zoeken naar het Bewijs. En dat is echt heel, heel mooi. Het wordt heel kritisch nagedacht over Gods woord en zo. Maar wat was nou zo verbluffend? Dat de mensen, de hele intelligente, slimme archeologen en andere mensen die ermee bezig waren, die weigerden eigenlijk om af te wijken van de consensus die in de academische wereld heerst. De interviewer, Timothy Mahoney, die vraagt dan die mensen, nou, u hebt nou allerlei bevindingen over de Exodus, of nou, dat noemde hij eigenlijk niet eens, maar over de zogenaamde stad en plaatsen waar de Israëlieten woonden in Egypte. Denkt u dat dit wel eens kan wijzen naar de gebeurtenissen die we in de Bijbel beschreven stonden? Nou, en het was gewoon echt heel apart. Die academici, die professors, die hadden echt, nee, dat kan echt niet. Dat is, want in de academische wereld zeggen wij dat dat eigenlijk niet kan. Terwijl de dingen gewoon klip en klaar voor hun ogen daar lagen. Maar ze wilden niet afwijken van de heersende ideeën. Het viel mijn kinderen zelfs op dat enkele van deze mensen eigenlijk op een gegeven moment wel heel snel van dat interview af wilden. Want ze waren ondanks alle bevindingen absoluut niet bereid om buiten de gebaande wegen te gaan denken. Zo heb ik het geleerd op de universiteit en dit is het. Punt. En ja, dat zien we niet alleen op dit veld. Nou moet ik er even bij zeggen dat er overigens, mijn vrouw en ik hebben de nieuwste versie, niet de nieuwste versie, een nieuwe documentaire van hem gezien uit 2020. En een van de archeologen die zegt in die nieuwste documentaire van nou, ik zou het hele Exodus verhaal uit het Oude Testament zeker niet meer uitsluiten, zegt hij. Dus dat was wel even heel mooi. Dat vond ik echt mooi. Dus dat vind ik wel eerlijk om erbij te zeggen. Maar als we nu om ons heen kijken, gaan we wat lastiger worden. Deze hele coronatoestand in Nederland zien we dan eigenlijk niet hetzelfde gebeuren. Als iemand het in zijn hoofd haalt om bijvoorbeeld een ander geluid te laten horen, wordt hij toch wel onmiddellijk weggezet als complotgekkie. Ik vind dat best wel heftig om zomaar te zeggen, iemand is complotgek. Daarmee schuif je in één keer al zijn ideeën aan de kant. En je zegt eigenlijk, iemand is minder toerekeningsvatbaar. Dat zeg je eigenlijk. Hè? En ik, ja, zelf een van onze ministers, die was zo zeker van zijn zaak, dat hij bepaalde bevindingen van artsen heeft weggewuifd als kwakzalverij. Zijn we bereid om naar andere geluiden te luisteren? Hoog opgeleide mensen met kennis van zaken, die op dit moment buiten de gebaande wegen durven te denken, worden per definitie verdacht. En Ik heb net al gezegd, het zijn dus niet alleen maar christenen die buiten de gebaande wegen denken. Gewone mensen doen het ook. Maar het is even om een voorbeeld aan te halen. Ik mag hem naar de volgende doen. Dit gebeurt in de wereld om ons heen. Er is maar één weg. Zo gaan wij het doen. Dit is de weg die wij bewandelen. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen, hebben we net gelezen. Zo hebt u Christus niet leren kennen. Wie van u heeft er een MBG-vertaling? Want daar staat het ietsje anders. Zet hem maar aan. Gij geheel anders. Oeh, die heb ik vroeger vaak gehoord. Was ik net christen? Nee, Jurgen. Gij geheel anders. Dan deed ik weer eens wat eigenlijk niet helemaal strookte met het zijn van christen. Maar goed, gij geheel anders. Daar ben ik eigenlijk mee groot geworden. Gij hebt Christus leren kennen. Dus als je Jezus hebt leren kennen, moet je bereid zijn om af en toe af te wijken van bepaalde ideeën. En om te horen van, nou, wat heeft die andere nou te zeggen? Wat heeft de Heer over deze situatie te zeggen? Wat zegt de Bijbel erover? Oh, ik heb het eigenlijk altijd zo bedacht. Maar misschien moet ik het toch eens over een andere boeg gooien. Heer, wat zegt u? We moeten constant vernieuwd worden in de geest van ons denken. En alleen dan kunnen we uitblinken in ons nieuwe leven. Het is een wedstrijd, zegt Paulus. Hij wil dat we uitblinken in het nieuwe leven. En alleen dan kunnen we werkelijk geheel anders zijn. Als we bereid zijn om ons te laten vernieuwen, constant te laten vernieuwen. Nou, dit gaat dus niet alleen maar over onze geestelijke leven, niet alleen maar over onze zonden, maar zoals we dus ook wel gezien hebben, ook wel over onze uiterlijke levenswandel, onze beslissingen en ik geloof zelfs uiteindelijk over ons intellect. Nou, dat vinden we spannend om te horen. Wat u ook doet, wat u ook wil geloven, wat u ook hoort en ziet en wat u ook leert en hoe u omgaat met de wereld om u heen. In alles, zegt Paulus ook, beproef alle dingen en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5. Beproef alle dingen en behoud het goede. We moeten niet denken van, nou, ik ben tot geloof gekomen, ik heb al het goede al. Nee, we moeten constant beproeven. Ook wat die broeder hier op deze plek zegt. Beproef het. Onderzoek het. Bent u het niet met me eens? Dat mag. Dat is helemaal niet erg. Daarom gaan we ook met elkaar in gesprek. Nou, je mag hem naar de volgende doen. We gaan tot een afronding komen. Ik wil u eigenlijk dat meegeven. Het is de uitdaging die we vanuit Gods woord meekrijgen. Laat uw gedachten voortdurend doorlopend vernieuwd worden door Gods geest. Overdenk Gods woord. Dag en nacht. Ja, we hadden het net over die baby gehad. Die 's nachts iedere keer huilt. Dag en nacht. Ja, word je wakker 's nachts? Ben je met de Heer bezig? Het is iets wat je hele leven mag bepalen. Natuurlijk word je niet elke nacht wakker. Van, oh, nou eerst maar eens even de Bijbel lezen. Nee, ik word 's nachts ook wel eens wakker om andere redenen. Zal ik voor de rest hier niet delen. Maar overdenk Gods woord dag en nacht. En vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen. En dan zal hij je paden recht maken. Spreuken 3, vers 5 tot en met 6. Ik lees hem nog één keer voor, want het is... Ja, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. Amen. Ik zou u graag de zegen willen meegeven. Misschien wilt u daarbij gaan staan. En dan na de zegen zingen we nog één lied. Vervuld van uw zegen. De God nu der volharding en der vertroosting, geef u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.